Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, aan het begin van deze dienst hebben we eerst de droeve mededeling dat op afgelopen dinsdag 2 december is overleden Hendrik Boomgaard, echtgenoot van Maria Elisabeth Adelaar, in de leeftijd van 85 jaar. Morgenavond zal er vanaf 7 uur tot 8:30 gelegenheid te condoleren zijn in uitvaartcentrum Hof van Afscheid aan de Boerhavenstraat. Aanstaande dinsdag zal er om 1 uur een rouwdienst worden gehouden in ons kerkgebouw, waarna om 2:30 de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Soerenseweg. In verband met het overlijden zing aan het begin van deze dienst daarom eerst Psalm 103, daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar ook vers 9. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, vers 8 en 9 van Psalm 103. gebed aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boekpsalm 102, nu vers 15. In aansluiting daarop lezen Lucas 1, vers 26 tot en met 33.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 1, vers 26 tot en met 33. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zeide, weest gegroet gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen Psalm 72, vers 3, 4 en 6. Zij zullen u eerbiedig vrezen en wat daar volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, ook op deze tweede adventszondag vanmorgen is het weer een bijzondere dienst. We zijn samen onder het woord van God, ook in deze dienst als voorbereiding op het sacrament van het heilig avondmaal volgende week als de Heer het geeft. De tekstwoorden voor de preek vanmorgen, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 1, de versen 26 tot en met 33. En als centrale versen noem ik alleen vers 30 en 31 nog eens. Lucas 1, vers 30 en 31. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de aankondiging van Jezus' geboorte. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over Gods tijd, vers 26-27. Gaat daarna als tweede over Gods woord. Dat is vers 28 tot en met 31. Gaat als derde over Gods koninkrijk, vers 32 en 33. Dus het thema is de aankondiging van Jezus' geboorte. Gods tijd, Gods woord en als derde ook Gods koninkrijk. Onze eerste gedachte is dus Gods tijd. Jongens en meisjes, weet je nog van vorige week met Malachi? De Heer Jezus zal komen, zei Malachi, aan de hand van het beeld van de zon van de gerechtigheid. De mensen werden ertoe opgeroepen om gelovig de vervulling van Gods belofte te verwachten. En wat bijzonder, om dan vanmorgen te horen dat het ook gebeurd is op Gods tijd. Lucas, laat ons dat vanmorgen weten in de versen 26 en 27. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ongetrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En is het bezoek van engel Gabriel ergens ook zo'n lichtstraal aan de donkere horizon? Wat moet dat voor Gabriel bijzonder geweest zijn? Want Gabriel, die woont in de hemel. Gabriel staat voortdurend voor de troon van God en wacht altijd door op een wenk van de Heere om naar deze aarde te gaan. Zodra hij een opdracht krijgt, gaat hij. En zo ook nu. Hij moet een van de laatste voorbereidende taken uitvoeren voordat de Heer Jezus zelf naar de aarde komt. Gabriel gaat naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Een stad, het is eigenlijk een dorp in een achtergebleven gebied in het halfheidense Galilea. Nazareth, in die tijd spreekwoordelijk veracht, kan uit Nazareth iets goeds komen. Als je erover nadenkt, hè? Dan overbrugt Gabriel een onvoorstelbare afstand. Denk maar even mee. Hij komt vanuit de heerlijke hemel. En hij gaat naar het onbeduidende Nazareth. Hij gaat namens God naar een jong volwassen meisje van 16, 18 jaar oud. Een maagd die ongetrouwd is. Ze is verloofd met Jozef uit de familie van David. De naam is Maria. En dat gebeurt allemaal op Gods tijd in de zesde maand. Zo lees je nadrukkelijk vers 27. Wat is het opvallend om te zien hoe nauwkeurig Lucas hier omgaat met de tijd. In de zesde maand. Je kunt het nagaan, zegt hij. In de zesde maand. Jongens en meisjes, die engel Gabriel is een half jaar geleden ook naar de aarde gestuurd. Je weet naar wie? Hij moest toen een boodschap brengen van God aan de oude Zacharias in de tempel. Ja, van die twee, Zacharias en Elisabeth, zouden toch nog een baby krijgen. Hadden ze al zo lang om gebeden en God heeft hun gebed verhoord, had de engel gezegd. Ze zullen een zoon krijgen, Johannes, de voorloper van de Heer Jezus. Wat is dat een bijzondere gebeurtenis geweest in de wereldgeschiedenis, in de heilsgeschiedenis. Wat dat betekend heeft, toen, gemeente voor ons, hè? Voor ons is de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament hetzelfde als het omslaan van een paar bladzijden in onze Bijbel. Terwijl het ondertussen hetzelfde is als 400 jaar verder gaan in de tijd. 2025. 1625, zo lang is het dus geweest. Wat is dat lang, want in die tijd waren er geen profeten. In dat opzicht zweeg de Heere. Mensen keken verlangend uit naar de komst van hun Messias, de bevrijder, de verlosser, ieder meisje bij wijze van spreken, hoopte dat God er had uitgekozen om de moeder van de Heer Jezus te mogen worden. Dat was toch beloofd? Maar de jaren gingen door. Tientallen jaren verstreken, 100, 200... 300 jaar en nog steeds was Gods belofte niet vervuld. Er waren geen visioenen. Er waren geen nieuwe profetieën. Wat duurde dat wachten lang. Daarom gaven sommigen het wachten op. Ze dachten, God zal ons wel in de steek gelaten hebben. Weet je nou, jongens en meisjes, wat duurt wachten soms lang, maar toch bleef een kleine groep mensen volharden in het geloof in de belofte van de komst van de Messias. En bleven biddend en verwachtend wachten op Gods tijd, die nu dus aangebroken is. Gemeente, wat komt dat wachten eigenlijk vaak terug in de Bijbel. Misschien herkent u dat in uw eigen leven. Zo werkt de Heer nu ook zo vaak in harten en levens van mensen. Dan zijn we biddend werkzaam geworden met iets waar we naar uitzien. Bijvoorbeeld onze gezondheid. Of een levenspartner. Kinderen. Soms verhoort God gebeden snel, maar vaak laat God ons wachten. Misschien wel zo lang dat je denkt bij jezelf, hoort God mijn gebed eigenlijk wel? Dan denk je bij jezelf, de Heer werkt veel te langzaam. Of nog erger, werkt Hij wel? Is Hij mij misschien toch vergeten? Kan zo zijn, in persoonlijke of huiselijke omstandigheden bijvoorbeeld. Zo kan het namelijk ook zijn, in je verlangen naar God. In het uitzien van je hart naar de komst van de Heer Jezus zelf. Want dan laat de Heer in zijn wijsheid mensen ook wel eens wachten, verwachten en uitzien. Je herkent jezelf in Psalm 130 vers 5. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. En je zingt het, mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Misschien leest zo'n intens langer naar God wel in ons hart, is je smeekgebed. Heere, Mijn ziel verlangt naar u, mijn hart hongert en dorst naar u, Heere. Mag ik u leren kennen, mag ik u meer leren kennen. Dan worstelen wij onder de last van onze schuld en zonden in een smeekgebed. Zie mij aan in uw genade. Was mij en reinig mij. En geef mij de vreugde van uw heil. Zeker, de weg van de Heere verschilt per persoon. Maar wat kunnen wij de Heer dan verkeerd begrijpen? We denken dat de Heere ons gebed niet hoort. En onze smekingen en tranen niet ziet. Terwijl de Heere in zijn wijsheid laat wachten om ons dingen aan te leren of af te leren. De Heere wil zo graag dat we blijven wachten, blijven verwachten en werkzaam blijven hopen met op zijn belofte woord. Omdat je langs die weg leert dat alleen de Heer Jezus kan verlossen van zonden en ons leven kan vernieuwen. Langs die weg wordt je ervan afgesneden, ervan afgebracht. Je leert het af om het nog te verwachten van jezelf of van anderen. Mag ik vragen, gemeente? Kennen we in ons leven nou iets van die diepte waarin de Heere al zijn kinderen leidt? Het schijngeloof gaat er dan voorbij. Maar bij het zaligmakend werk van de Heilige Geest is dat anders. Dan komt er namelijk liefde in mij. Dat moet je goed onthouden. Dan komt er liefde in mij. En dat verbreekt weerstand en vijandschap en verzet. Dat maakt dat je met je hart voor Gods oordeel leert buigen. En Gods genade in de Heer Jezus leert omhelzen. Hij maakt zich door de woorden van het evangelie in je hart bekend in zijn grote zondaarsliefde. En dan brandt het verlangen om hem te mogen omhelzen door het geloof. Meer nog, de Heere brengt je er ook toe dat je hem leert omhelzen door het geloof. Hij bereikt met die belofte woorden je hart. Hij bereikt je hart. En dat aanbod van genade wordt dan iets persoonlijks voor jou. Dan gaat je hart open. En je klemt jezelf vast aan de Heere zelf. Dat is de kern van het levende geloof. Wat de Heere door middel van het heilig avondmaal sterker wil maken. Dat geloof is ontvangen. Is aannemend en toe-eigenend van aard. Denk het biddend over na, gemeente. Wanneer we toeleven naar het heilig avondmaal volgende week als de Heer het geeft. De mate waarin kan verschillen, weet ik. Maar wat ervaar je dan tegen de achtergrond van de doorleving van je zonden en je vervloeking? Een warme tinteling van blijdschap en verwondering bij de woorden van vanmorgen. Dat gaat over de komst van de Heer Jezus. Over de verbazingwekkende vernedering van de Zoon van God. Voor zo iemand als ik ben en blijf. Gemeente Gabriel, hè? Die bracht de boodschap. Dat is heel wat, zegt u. Ja, dat is waar. Maar de Heer Jezus, hè? Die gaf zichzelf. Dat is nog veel meer. De Heer Jezus gaf zichzelf. Je leest zo treffend in het avondmaalsformulier. Ik. Voor u. omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En over deze zaken, gemeente, loopt de scheiding tussen degenen voor wie de Heere het heilig avondmaal wilde instellen of niet. Tussen geloof en ongeloof. Wat er dan altijd bij hoort. Ja, dit. De naam Ruil die er aandacht voor vraagt. Dat zijn liefde dan altijd dringt om niet voor onszelf, maar voor hem te leven. Dan gaat het om die boetvaardigheid en dat geloof wat verbindt aan de Heere en aan elkaar. Tweede gedachte, Gods woord. Gemeente, jongens en meisjes, je gedachte. Gaan we naar het dorp in Nazareth, in Galilea. Het is vandaag eigenlijk een heel gewone dag. Maria is thuis bezig met de dingen van het dagelijkse leven. Wanneer er ineens iets heel bijzonders gebeurt. Jongens en meisjes, in de kamer van Maria wordt het ineens helemaal licht en staat er iemand naast haar. Maria, die kijkt verbaasd op en die schrikt dan ontzettend. Dan ziet ze de blinkende gedaante en dan weet ze, dit is een engel van de Heere. Die helemaal naar mij is toegekomen en verschrikt doet ze haar handen voor haar ogen. Voordat ze ook maar iets kan zeggen, is de engel Gabriel haar al voor. Hij groet haar op de gebruikelijke manier, vers 28. En de engel tot haar gekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En het raakt Maria enorm. Diep geraakt, geschokt door de verschijning van de engel, maar vooral door het woord wat hij spreekt. Vrees, diep ontzag voor de engel, voor het woord vervult haar. Dat neemt Gabriel ook eerst weg door haar bij haar naam te noemen, door haar te troosten met genade. Vrees niet, Maria, wees niet bang. Je hebt genade bij God gevonden, vers 30. Dat klinkt geruststellend en heel liefdevol. Dan volgt Gods woord waarvoor Gabriel gekomen is, vers 31. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zijn naam heten Jezus. Denk eens samen na over Gods woord, tweede gedachte. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt of denkt, maar wat kan ik nou vandaag met die geschiedenis van toen? Een gemeente jongelui, heel veel. Want die gebeurtenissen van toen laten ons zien dat er ook vandaag een relatie met Christus binnen handbereik is voor ons allemaal. Dat is een relatie die veel nauwer is dan die van vlees en bloed. Totaal andersoortig ook, zou je kunnen zeggen. Het is een relatie voor allen die zich bekeren en geloven. Denk aan Maria. Jongelui, Maria. Een willekeurig, jong, volwassen meisje van een jaar of 16, 18 oud. Net als jij, iemand met tal van plannen en verwachtingen voor de toekomst, in haar geval met verloofde Jozef. En iemand met een leven met God. Dat is wat. Dat is wat. Hoe is dat bij jou? Ook jij hebt ongetwijfeld bepaalde plannen en verwachtingen voor de toekomst. Heb jij ook zo'n leven met God? Zou Gabriel, gemeente, ons een begenadigde kunnen noemen? Zou hij ons kunnen zeggen, u en jij, hier in Apeldoorn, je hebt genade bij God gevonden. Wat dat betekent. En denk erover na, ook in het licht van de voorbereiding, de voorbereidingsweek die we in zijn gegaan. Dan gaat het namelijk niet alleen om de vraag of wij aan het heiligavondmaal mogen deelnemen. Moet ik eerst kort aanstippen, gemeente. Soms kunnen mensen namelijk daarop vooral zo gericht zijn. Maar er gaat een andere vraag aan vooraf. De vraag of er zo'n geloofsrelatie met Christus is, dat gaat voorop. Want dan zal de Heer, dat is mijn vaste overtuiging, dan zal de Heer in alle andere zaken ook zelf leiden en onderwijzen. Laten we voor onszelf nadenken over de boodschap, het woord van God, als de bevestiging van het werk van God. Het eerste wat je hoort wanneer Gabriel op bezoek komt bij Maria is een groet. Vers 28. Wees gegroet, zegt hij, begenadigde. Dat is opmerkelijk. Toen Gabriel bij Zacharias kwam, groette hij niet. Hier wel. Je proeft er iets van een bijzondere zorg naar Maria in. Hij wil haar geruststellen. De boodschap die gebracht mag worden namens God is ook zo bijzonder. Begenadigde. Je hebt genade gekregen, je bent gezegend. Straks zal nog blijken welk bijzonder doel eraan verbonden is. Nu de kern voor ons allemaal van leven lang, zijn wij ook al zo'n begenadigde. Want dat is een wonder, gemeente. Dat is een wonder. Genade hebben we geen van allen verdiend. Echt niet. En kunnen we geen van allen missen. De Heere zegt het, geen mensen, maar de Heere. Maria, al voordat jij mij zocht, was ik je voor, ten diepste, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Ik was jou een eeuwigheid voor. Ik heb jou gevonden. Daarom zocht ik jou op in je jonge leven. En dat woordenwonder voor je, wat altijd leidt tot verwondering. Vervolgens sluit erop aan. Gabriel zegt ook dit, de Heere is met u. Wordt als het ware al meer en meer opengevouwen. De Heere is met je, Maria. Dat is warm. En ook zo persoonlijk. Dat begenadigd zijn wordt dieper uitgewerkt. Wat van ons allemaal, en dus ook van Maria, zou op grond van ons leven en ons bestaan gezegd moeten worden. De Heere, die is tegen u. De Heere is tegen u. Dat is iets wat je in het leven met de Heere leert met je hart. Gemeente jongelui, het geloof leert dat van nature niemand God lief heeft, maar hem haat. Dan leer je door het geloof dat je door een goddelijke en almachtige kracht wedergeboren moet worden. Dat je geestelijk uitgedreven moet worden uit jezelf en alles wat van jezelf is. En leer je dat je in de weg van de verloochening van alles wat van jou is, door het geloof alleen, met Jezus, één wordt gemaakt. En dat wordt opnieuw een groot wonder, wat altijd leidt tot verwondering. Gabriel gaat daarna verder en vertelt iets heel bijzonders. Maria, jij bent gezegend onder de vrouwen. Je zou toch zo kunnen zeggen, jij neemt onder alle vrouwen een bijzondere plaats in. Zij zal de moeder van de Heere Jezus worden. En dat woord van God, dat doet dan nogal met Maria. Ze wordt zeer ontroerd, staat er. Zeer ontroerd, vooral door de boodschap. Gabriel, neem het weg. Wees niet bevreesd. Wees niet bang, Maria. Gemeente jongelui, wanneer de Heere spreekt in je leven, met de woorden je hart bereikt, dan vervult dat met eerbied en vrees. Diep ontzag is dat, gevuld met liefde. Zo werkt de Heer. Wanneer de Heer spreekt, ook als je nog jong bent, dan ontroert dat. Dan verootmoedigt je dat. Wat betekent dat? Nou dit. Dan krijg je hoge gedachten van de Heer. Echt waar. En je krijgt lage, kleine gedachten van jezelf. En dat wordt alleen maar meer en dieper van toon, wanneer je bij het ouder worden meer daarvan mag leren kennen. Daarom gemeente, ontroert het woord ons ook nog wel eens. Wie de Heere vreest, hè? Zoals hier bij Maria, die weet van zo'n ontroering diep van binnenin je. Om deze reden, omdat het woord naar binnen gaat. Dat klapt naar binnen, dat kan. Dat wordt ingedragen naar binnen, kan ook. Maar het woord wordt ingedragen tot in je diepste innerlijk en het raakt je. Dat gaat dwars door je heen. Dat is per definitie diep bevindelijk van aard. Als de Heere het woord gaat indragen in mijn innerlijk en het ontzagwekkende van zonde en van genade, van gericht en van vrijspraak, van opstand en vrede, van haat en liefde, een levende realiteit voor je wordt. Denk eraan het heilige avondmaal. Dan ontroert het ook al eens, althans mag ik open, wanneer door de tekenen heen Christus zelf zo tot je spreekt. En hij zich in mijn armoede en mijn nameloze ellende gaat wegschenken in zijn onbegrijpelijke zondagsliefde. Ik weet heel best, gemeente, onder Gods kinderen is het niet altijd zo, maar wel zo. Ik wil ook al eens zelfs later zo zijn, als de Heer een nalezing geeft, die rijker is dan de oogst, dan geeft de Heer als het ware een terugleiding. Kent u dat, gemeente? Dan geeft hij een terugleiding in het leven van zijn kinderen. Hij brengt je terug bij de kern, bij het evangelie van de plaatsvervanging. Hij in mijn plaats. En ik ga daardoor vrij uit, gemeente. Laten we ook in een week van voorbereiding dagelijks werkzaam zijn met het woord van Gods belofte. Heere, spreek tot mij voor het eerst of ook opnieuw. Wat aan het laatste, Gabriel, die zegt tenslotte dit: je hebt genade gevonden in Gods oog. De woordkeus benadrukt hier dat in het eerste plaats van Gods kant alles komt. Zijn liefde voor Maria gaat voorop. Niet Maria's verdienste wordt benadrukt, maar Gods genadevolle keus. Ik denk aan Jesaja, Oude Testament. Het is de grondtrek van de genade van God ook in het Nieuwe Testament. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En tot het volk dat daar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Gemeente jongelui, probeer je daaraan vast te houden. Een leven met de Heere is nooit iets vanzelfsprekend. Snap je wat ik bedoel? Dat komt nu echt helemaal bij de Heere vandaan. Ook wanneer je al jong de Heere mag dienen. Dan gaat de liefde van God voorop. Ik zal iets anders zeggen. Je leert iets kennen van het eenzijdige. Van Gods opzoekende zondaarsliefde. De troost van Gods vrij en soeverein welbehagen. Dat betekent natuurlijk niet dat we dan maar lijdelijk af moeten wachten totdat genade ons overkomt. Dat kom je wel eens tegen. Met name bij de ouderen. En dat zegt de Heere dus nergens in de Bijbel. Absoluut niet. De Heere vraagt van ons: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. De Heere roept welgemeend op tot geloof en bekering. Hij wijst ons daarmee de weg waarlangs genade wordt uitgedeeld. En zegt het: ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Dat is een belofte. Een belofte dat zoekers zullen vinden. Want de Heere zegent het gebruik van de middelen. Eenvoudig voorbeeld. Iemand die gaat zeilen, kan de wind niet laten waaien. Hij kan wel de zeilen hijsen. Zoals in diepere zin ook hier. De Heere wil het zegenen. En begin dan maar met je verstand, zegt professor Wisse, ergens zeer onderwijzend. Vertrouw jezelf toe aan de Heere. Heere, bij u wil ik horen. Wilt u mij in genade aanzien en in mijn hart werken? Begin met zonden te belijden en te vragen om vergeving. Wees werkzaam met Gods beloften voor zoekers. De Heere wil je daardoor leiden en die genade uitdelen die je dan ontvangt als een geschenk. Dan wordt het de taal van je hart. Heere, ik heb u lief omdat u mij eerst het lief gehad. Herkennen wij het in ons eigen leven, gemeente? Bevestigt Gods woord zo ook in ons leven Gods werk, dan geeft de Heer volgende week het heilig avondmaal om dat te doen tot zijn gedachtenis. Derde is Gods Koninkrijk. Eerst gaan we samen zingen. Ieder vers van Psalm 17 maakt u wel dan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden. Vers 4, Psalm 17. Van Jezus' geboorte, Gods tijd, Gods woord, Gods koninkrijk, het derde nu, gemeente. Dat is even wel geweest, daar in die woning in Nazareth. Gabriel bracht bij bezoek een boodschap die ongekend is, gezegend onder de vrouwen, zei Gabriel, dat blijkt ook wel. Want Maria, die zal zwanger worden, een zoon baren. Zijn naam zal Jezus zijn, vers 31. Dat is opvallend, dat niet alleen de geboorte, maar ook de zwangerschap wordt genoemd als onderdeel van de belofte. Maria, die herkende deze woorden, Oude Testament. Ze kende de belofte van de profeet Jesaja, dat een maagd zwanger worden zal en een zoon zal baren. Gabriel vertelt ook zijn naam Jezus. De uitleg erbij komt later bij Jozef. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat betekent de naam Jezus namelijk zaligmaker. In het vervolg van de versen 32 en 33 hoort Maria nog meer van de engel. Eerst van de grootheid van haar zoon Johannes. De zoon van haar nicht Elisabeth werd ook groot genoemd. Maar Jezus zal groot zijn in de absolute zin. Dat zal hij zijn onafhankelijk van anderen in zichzelf, zeg maar. Men zal hem ook zoon van de Allerhoogste noemen. Ik wil niet zeggen dat hij de zoon van God is. maar vooral dat hij als zoon van God zal worden erkend en beleden. Dat zal gebeuren door mensen, door engelen en zelfs ook door boze geesten. De Heere zal hem de troon van de vader David geven. Zij is voor gemeente. Op dit punt zie je hoe belangrijk die korte opmerking is in vers 27. Dat Maria is in ondertrouw met Jozef uit het geslacht van David. Volgens de regels van toen hoorde Maria door die ondertrouw bij het huis, bij de familielijn van David. Die ondertrouw gaf je destijds al de positie van een gehuwde. Zodat dit kind uit Maria ook bij deze familie zal horen. De Heere zal hem de troon van vader David teruggeven. Opnieuw een toespeling op het Oude Testament. Zo ook bij het laatste, terwijl Maria en Jozef geen enkele regeermacht meer hebben. In Nazareth en daarbuiten ook niet, zal Jezus heersen als koning over het huis van Jacob. In wezen is het huis van Jacob de oud-testamentische naam voor het volk van Israël. Het koningschap is eeuwigdurend, zegt Gabriël. Dan merk ik nog duidelijker. Hier gaat het om een totaal andersoortig koninkrijk dan aardse koninkrijken van die dagen. In Jezus zullen al de beloften vervuld worden die je vooral de punt kunt lezen in Daniël 7. Toen Davids huis niet meer regeerde en andere koninkrijken over Israël gingen heersen, bevestigde de Heere die oude beloften die aan David werden gedaan. In de confrontatie met andere koninkrijken zou blijken dat al die andere koninkrijken uiteindelijk verdwijnen. Plaats maken voor het koninkrijk van de Allerhoogste. Dit koninkrijk van Christus zal tenslotte een keer worden overgedragen aan God de Vader. Zo zal de eeuwige heerschappij voor altijd verzekerd zijn. En het gaat nu in vervulling. En misschien denk je er bij jezelf wel, maar wat kan ik daar dan voor leren, ook in een week van voorbereiding? Een gemeente, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Denk nog even na over wat Gabriël tegen Maria vertelde over de Heer Jezus. En laten we dan deze belangrijke vraag voor onszelf naar huis meenemen. Wie is deze Jezus voor mij? Gabriël vertelde Maria van de naam Jezus en van zijn grootheid. Is zij zo ook uw en jouw en mijn zaligmaker al geworden? Dat is een voorbereidingsvraag, gemeente. Dat is een voorbereidingsvraag. En dan van die grootheid. Als je nou de levensgang van de Heer Jezus nagaat, dan lijkt het daar totaal niet op. Totaal niet. Die levensgang, die staat eigenlijk in het teken van de vernedering. Hoe je dan toch kunt zeggen dat hij groot zal zijn. Ja, omdat hij groot zal zijn als zaligmaker. Dan zal hij groot zijn wanneer hij zo erkend en beleden worden zal. Want zo wordt hij geëerd. als ik in mijn schuld en ellende tot hem mij ter behoudenis wend en in hem leven en zaligheid mag vinden, als ik het leven in mijn eigen hand niet meer kan houden. Hij zal groot zijn in de veelheid van de onderdanen die zijn naam belijden zullen tot de zaligheid. Voor mens met een nieuw hart, jongens en meisjes. Gemeente voor de gelovigen wordt en blijft de Heer Jezus de allergrootste. Dat leert de Heer zijn kinderen in de oefeningen van het leven. De allergrootste als herder. Als heiland. Als trooster. Maar de Heer Jezus is het meest beminnelijk. Ga maar na bij jezelf. Hij is het schoonst. Hij is de allergrootste. Hij is de allerheerlijkste. Wanneer hij voor de ziel van een gelovende zondaar wordt voorgesteld. In zijn sterven. In zijn borgwerk. Want daarmee verzoent hij de zonde. Die zonde waar ik niet van afkomen kan. Die schuld die ik elke dag alleen maar meer maak. En geeft hij vrede aan zondaren. Het geloof vindt dan Jezus in de belofte. Dat wil je goed onthouden. Het geloof vindt Jezus in de belofte. En openbaart hem op een gelovige wijze aan je hart. Ga het voor jezelf na, gemeente. In een week van voorbereiding. Als het recht ligt, hè. Als het goed is. Geeft dat weerklank van binnen. Dat kan niet anders. Dat geeft weerklank van binnen. Dan gaat het om de Heer Jezus. Die mijn ongerechtigheden draagt. Kent u dat? Dan gaat het om de Heer Jezus. Die voor mij genoeg doet aan de toren van God. Die voor mij de vloek van de wet wegdraagt. Die mijn hart beweegt tot geloof en liefde. Denk erover na wat dat zeggen wil rond het heilig avondmaal. Ik las het ergens zo. In deze inzetting stelt Christus zichzelf voor als bloedend voor ons. Door verzoening aan te brengen voor onze zonden. En het eeuwig verbond te verzegen. Hij stelt zich aan ons voor met de hele profijt van zijn dood. Van de verlossing die hij voor ons heeft teweeggebracht en van de vrede met God, zo maakt hij aan de zonde een eind. En brengt een eeuwige gerechtigheid aan. Gemeente, nog een keer die vraag. Wie is deze Jezus voor u? Nog één keer Jesaja. Hoofdstuk 25 vers 9. En men zal te dien dagen zeggen. Deze, zie, deze is onze God. We hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden. In zijn zaligheid. Wordt hij zo door u al erkend. Dan wordt hij volgende week ook zo door u beleden. Gaan afronden, gemeente. De aankondiging van Jezus geboorte. Gods tijd. Gods woord. Gods koninkrijk. Ik kom In de afronding van de preek nog even terug op het woord, op de betekenis van het woordje Advent. Advent, verwachting. Het gaat over de eerste komst, het uitzien daarnaar. De eerste komst van de Heer Jezus naar deze aarde op Gods tijd hoorden we. De kerk van het Oude Testament zag er naar uit. De kerk van het Nieuwe Testament, vanuit de vervulling ook. Wat er helemaal bij hoort. Dit. De tweede komst van de Heer Jezus naar deze aarde in zijn wederkomst. Geliefde gemeente. Alle vlees zal hem dan zien. Dat is wat. Dan zal iedereen hem zien. Voor de ongelovigen zal dat ontzettend zijn. Ik moet het u in alle liefde zeggen. Voor de gelovigen zal het meer dan heerlijk zijn. Het zal zaligheid zijn. Het zal een eeuwige blijdschap voor ze zijn. Gemeente. Er gaan door de gemeente de afgelopen week vele roepstemmen. Je moet wel stokdoof zijn als je het niet hoort. Zijt ook gij bereid. Zijt ook gij voorbereid. Denk er over na, gemeente, in de week van voorbereiding. Het heilig avondmaal staat altijd in het teken van de verwachting van zijn tweede komst. Zijn woorden van de Heer Jezus zelf bij de instelling van het heilig avondmaal. Doe dat totdat ik kom. Zijn tweede komst. Mogen een stukje van dat uitzien en van dat verwachten zijn. Kind van God. Avondmaal hangen. Misschien weet u wel een stil verlangen. Om de Heere volgende week aan zijn eigen tafel te mogen ontmoeten. Maar misschien zijn er ook wel velen die zich herkennen in het gedeelte van het formulier over verslagen en bezwaarde harten van de ware avondmaalganger. Kijk je naar jezelf en zeg je: Heere, ik heb geen volkomen geloof. Dan zeg je: ik zou u, o Heere, nog zoveel meer en beter willen dienen zonder zonde. Dan zeg je: Heere, ik heb zo vaak te strijden, elke dag. Elke dag. Met de verkeerde verlangens van mijn hart. En ik zou in plaats van zo aardsgezind, veel meer hemelsgezind moeten zijn. Als dat een worsteling is, als dat een strijd is, laat ons dan volgende week met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand als de hemelse Vader. En dan geven de Heere door zijn geest rondom brood en beker in beoefening. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen om dan ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Tot besluit van deze dienst zingen wij vers 1 en 14 van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, en wat er volgt. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag dan met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.